Daarna openen we de schriften, vanavond op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament. We lezen uit het boek van de Psalmen, Psalm 31, de versen 1 tot en met 8. En uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk. Daar lezen we van de versen 44 tot en met 56.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis, om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben. Want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haal degene die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. Vervolgen we bij Lucas 23, vers 44. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet medebewilligd in hun raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk van God verwachtte, deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, bond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven en op de Sabbat rusten zij naar het gebod.
Wij luisteren deze avond naar het woord van de Heere wat tot ons komt uit Lucas 23, de middelste woorden van vers 46, het zevende kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wij gaan luisteren naar deze woorden onder het thema het zevende kruiswoord, dat getuigt van allereerst kinderlijke afhankelijkheid, in de tweede plaats van een veilig sterven en in de derde plaats een gezegend leven. Gemeente des Heren, als u er wel eens geweest bent, dan zult u de stilte zich herinneren. Als u komt in een sterfkamer. Iemand die op zijn of haar uiterste ligt. Waarvan je het ziet en ook helemaal aanvoelt in die stilte dat het sterven heel dichtbij is. En in zo'n sterfkamer, in die stilte, soms een enkel woord. Een vraag. Een vraag van de stervende om nog een klein beetje water. Een vraag of die zoon of die dochter al langs is geweest of in aantocht is. Een enkel woord als vraag of een enkel woord om nog iets te zeggen. Iets tegen degene die rondom het bed staan en zij die daar getuigen van zijn. Ze zullen het nooit vergeten. Die laatste woorden die klinken op zo'n sterfbed, als ze nog klinkend kunnen, want dat is beslist geen vanzelfsprekendheid, die zul je nooit vergeten. Laatste woorden, daar wordt ook om gevraagd, is er nog iets gezegd? Maar laten we één ding onthouden. Die laatste woorden geven niet de doorslag. Een boom wordt aan de vruchten gekend. De vruchten van het leven. Niet alleen de vruchten, de laatste vruchten, maar alle vruchten. Een sterfkamer. Een sterfbed. De stilte. Waar je het voelt. Nee, beschrijven dat kun je het niet. Maar dat wonderlijke, huiveringwekkende, dat de tijd en de eeuwigheid elkaar aan het raken zijn. Vanavond zijn we ook in een sterfkamer. Op Golgotha. Daarna al die uren aan het kruis is het moment aangebroken dat de gezegende Heer Jezus Christus gaat sterven. Wonderlijk. Hij is de vorst des levens en hij sterft. Hij die mensen opgewekt heeft uit de doden, hij zal neerdalen in de diepte, in de duisternis van de dood. Maar voordat zijn sterven aanbreekt, klinkt er nog één woord, zijn laatste woord. Een gebed. En vanavond luisteren we naar die woorden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Let wel allereerst op het moment dat hij deze woorden uitspreekt. Het is op de zesde dag. Na deze dag, de dag van zijn lijden en van zijn sterven, zal de zevende dag aanbreken. De dag van de rust, de dag van de Sabbat. Op dat moment, op die zesde dag, heeft hij al zes keer gesproken. En nu spreekt hij voor de zevende keer. Woorden die hij gesproken heeft, al die woorden stuk voor stuk, het zijn woorden van genade. Het zijn woorden waaruit een fontein van het heil blijkt, van wie hij is. Bronnen van genade, zo ook dit zevende woord. En hij spreekt dat op de zesde dag. Op de Goede Vrijdag, op de grote verzoendag. Nadat hij zes uren geleden heeft aan het kruiswoord. Waarna het zesde kruiswoord geklonken heeft. Het is volbracht. Nu is zijn werk voltooid. Dat werk van de herschepping. Die zesde dag. Na die zes uren. Na die zes woorden die gesproken zijn. De vergelijking die zich aan ons opdringt. Van de scheppingsweek. In zes dagen hemel en aarde toebereid, volmaakt, voltooid, zodat op de zevende dag de Heere rusten kon. Nu, op die zesde dag, na die zes uren, na die zes woorden die gesproken zijn, nu kan het moment van de rust aanbreken. Want het werk is voltooid. Zijn herscheppende werk is voltooid. Het is volbracht. Het moment waarop dit woord klinkt op deze zesde dag. Het is het negende uur. Omgerekend naar onze tijdsrekening is het 3:00 'smiddags. In de ochtenduren, 9:00 'smorgens is hij gekruisigd. En nu is de dag gedaald, is het in de middag. Het negende uur, 3:00 'smiddags. En op dat moment klinken de woorden vanaf het kruishout. Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Zou het te zien zijn geweest? Zou het te horen zijn geweest op de kruisheuvel Golgotha? Oh, dat zou zomaar kunnen. Want deze momenten op die zesde dag voor die Sabbat, die een grote Sabbat was, juist in die week van het Pascha, waren de duizenden, de tienduizenden bijeen, juist op dat moment, op de negende uur van de dag, 3:00 'smiddags, op het tempelplein. Want op het negende uur, daar klinkt het geluid van de zilveren trompetten. Het avondoffer zal worden gedaan. De duizenden paaslammeren zullen geslacht worden. En op dat moment is het paaslam geslacht op de heuvel Golgotha. Daar op dat moment, als het avondoffer wordt gebracht, klinkt ook het avondgebed. De gebeden die elke dag, juist op dat moment uitgesproken worden, Ze zijn bijna identiek aan de woorden die Christus spreekt. Woorden die we met elkaar gelezen hebben uit Psalm 31. Daar bidt de menigte op het tempelplein. Daar bidt de borg op Golgotha. In uw hand beveel ik mijn geest. Op dat moment, op dat negende uur, het tijd van het avondoffer, het tijd van de slachting van de duizenden paaslammeren, het tijd van het avondgebed. Zo bidt Christus op dat moment, met luide stem. Hij bidt het, maar alleen hij bidt het op deze manier. Hij voegt er een woord aan toe. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Christus, hij bidt. Op dit uur, op dit moment in zijn leven, vlak voor zijn sterven, zendt hij een gebed op tot de troon van Gods genade. Zendt hij een gebed op tot zijn Vader in de hemel. Dat was niet voor het eerst. Wie thuis is in het woord van God, wie de klanken van het evangelie bekend zijn, vindt het als een refrein telkens weer terug dat hij bad. Momenten dat hij zich terugtrok om te bidden, om alleen te zijn met zijn Vader. 'S Nachts dat hij op een berg was om te bidden, om die gemeenschap, het contact te zoeken met zijn Vader. En dat biddende leven, dat blijkt nu ook hier uit het biddende sterven. Jezus Christus, hij had een binnenkamer. En nu dit gebed. Dit laatste gebed. En met dit gebed hebben zijn gebeden een einde. De gebeden van Christus, gedrenkt in de psalmen. Ook dit woord, een woord uit de psalmen waarmee hij zich richt tot zijn Vader. Juist nu, juist in het moment van zijn uiterste. Het klonk al meer in die kruiswoorden door. Meer psalmen zijn langsgekomen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 22. Mij dorst, ook een woord uit de psalmen en ook nu dit zevende kruiswoord. Een woord uit de psalmen, woorden die hij kende, woorden waaruit hij leefde, woorden waarmee hij bad tot zijn Vader in de hemel. Woorden die hem vertrouwd waren. In het uur van de duisternis en nu ook in het uur van zijn sterven. Kennen we dat? Is dat ook ons leven? Juist in de moeite, juist in de zorgen, juist in de duisternis? Of zal het pas voor het eerst zijn, als we op ons uiterste liggen, om dan woorden te zoeken, woorden te vinden, die ons niet vertrouwd zijn, ons niet bekend zijn, en dan de woorden stokken in onze keel. Laten we er werk van maken. Het gaan in de binnenkamer. Het zoeken van het aangezicht van de Heer. En de schriften. Ze reiken ons de woorden. Ze reiken ons de gebeden aan. En Christus gaat ons daarin voor. Om te bidden. Te bidden met de woorden van de schriften zelf. Christus, hij had een biddend leven. En het gebed wat hij bidt, die laatste woorden die klinken. Het zijn mogelijk de eerste woorden die hij geleerd heeft. Want de woorden die hij spreekt, het gebed wat klinkt, dat is een kindergebed. Jongens en meisjes, als jullie nog op zijn en meeluisteren samen thuis met je vader en moeder, als je straks gaat slapen, dan zingen jullie samen het avondgebed. Ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Zo doen we dat toch? En zo leren we dat onze kinderen. We nemen ze op schoot en we leren ze die woorden. En zo leren we ze om te bidden tot de levende God. Om ze vertrouwd te maken met het omgaan met de Heer. Zo had Maria dat ook gedaan. Ze had de Heer Jezus toen hij klein was bij haar genomen. En deze woorden hem ingeprent. Want de woorden uit Psalm 31, juist dat zesde vers, dat is een kindergebed. Dat wordt elke avond in al die Joodse gezinnen, ook op die avond, door al die kinderen gebeden, voordat ze naar bed gaan. In uw hand beveel ik mijn geest. Woorden die klinken voor het slapen gaan. Woorden die klinken uit de mond van de kinderen. Woorden waarmee zij leren van jongs af aan zich toe te vertrouwen aan de levende God. Te gaan slapen in het vaste vertrouwen. Dat je kunt gaan slapen omdat de Heere zorgt. Omdat de Heere waakt. Alles van die dag is gedaan. En nu kun je gaan slapen. Je toevertrouwen aan de levende God. En zo ook de Heer Jezus. Op het kruishout van Golgotha vertrouwt hij zich toe aan zijn vader. Want het werk is gedaan. Zijn vader is verheerlijkt en de kerk is verlost. Nu kan hij zijn ogen gaan sluiten. Nu kan hij gaan slapen. De slaap van de dood. In het vaste vertrouwen dat hij wakker zal worden. Dat hij zal opstaan op de paasmorgen. Een ontroerende gedachte. De stervende zaligmaker. Hij gaat hier met het gebed van zijn moeder. Richt hij zich tot zijn hemelse vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Een bewijs van zijn kinderlijke afhankelijkheid. Maar die woorden die geklonken hebben daar, die laatste woorden, wijzen ook op een veilige dood. Want in dit woord klinkt de jubel door van vertrouwen en vastheid in de levende God. Vertrouwen op zijn hemelse vader. En laten we de woorden uit Psalm 31 er maar bij pakken. Daar klinkt het ook al door. Psalm 31 vers 6. In uw hand beveel ik mijn geest. En dan doorlezen. Gij hebt mij verlost, Heere. Gij God van de waarheid. Hij vertrouwt zich toe aan zijn vader. Want u hebt mij verlost. En hij voegt daar. Als de geliefde zoon van God de Vader. De naam van vader eraan toe. Die naam die al klonk. Ook bij het eerste kruiswoord. Vader vergeef het hem. En nu opnieuw, bij het zevende kruiswoord klinkt de naam van vader. Maar daartussenin. Daar klinkt niet de naam van vader. Daar klinkt in die bange nood. In die stikdonkere duisternis. Zij aangevochten wordt, aangevallen wordt door de ganse hellemacht. Daar klinkt de wanhoop. Toen niet de vadernaam, maar een uitroep van wanhoop. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Angst en wanhoop. Daar op Golgotha. Maar nu. Nu het werk voltooid is. Nu het werk volbracht is. Nu het werk gedaan is. Nu klinkt de vadernaam weer. Nu neemt hij die vadernaam weer op zijn lippen. Het is zijn laatste woord, vader. Dat woord kennen we. Daarvan weten we het. Het laatste woord voor zijn sterven, jongens en meisjes. Daarin klinkt de naam van vader. Maar wat waren nou de eerste woorden? De eerste woorden die we kennen die hij gesproken heeft. Dan moeten we terug naar het begin van het Lucas-evangelie. Als hij 12 jaar oud is en in Jeruzalem gebleven is en Jozef en Maria hem zochten en wanhopig waren en hem dan eigenlijk daarop aanspreken dat hij zomaar weggebleven is. En dan zegt hij het, moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader? Het eerste woord wat we van hem kennen uit het evangelie spreekt van die vadernaam. En dit laatste woord spreekt van vader. En heel zijn leven cirkelt rondom de naam en het werk en de relatie met Vader. Want hij is gekomen om de wil van Vader te doen. Het is een verlangen om de naam van Vader bekend te maken. Om de liefde van God de Vader uit te stallen. En bij de ingang van zijn lijden, zijn bittere lijden in de Hof Gethsemane. Daar klinkt het in zijn stem als hij spreekt: Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Alles in zijn leven cirkelde rondom zijn Vader en de wil van zijn Vader. Wie zou het kunnen peilen? Het verdriet van de ouders. Het verdriet van moeder en moeder Maria, die daar stond bij het kruis. Een zwaard door haar hart gegaan. In het zien van het lijden en sterven van haar zoon. We lezen het meer in de schriften. Van moeders die het lijden van een kind niet aan kunnen zien. Die daar helemaal van overhoop zijn. Ik denk aan de moeder van Ismaël, Hagar. Die ziet dat haar jongen sterft en versmacht van de dorst. En daar ligt te lijden en te creperen. Ze kan het niet aanzien. Haar hart breekt, haar hart scheurt. Zo ook van Maria. Maar wie zou kunnen peilen wat er om is gegaan in het hart van God de Vader? Het vaderhart van zijn Vader. O, dat is voor ons niet te peilen. Of hebben we een godsbeeld van een God op afstand, een God die het wel ziet, maar niet bewogen is? Vaders die getekend worden in de schriften. Ik denk aan vader Jacob. Die ziet en zijn hart breekt als hij dat kleed ziet van zijn zoon Jozef. Gescheurd en met bloed bevlekt. Zijn hart breekt. En zijn haar wordt grauw. Zijn leven is geknakt. De glans is er van af. Ik denk aan vader David. Die heel de dag uitgezien heeft, gewacht heeft bij de poort op een boodschap over zijn zoon Absalom. En dan komt die boodschap dat zijn zoon Absalom daar hangt in een boom, daar hangt aan een hout en een afschuwelijke dood gestorven is. O, hij is ontroostbaar. Zijn hart breekt. God de Vader, die het spreekt over zijn volk, over Israël in Jesaja 63... Hun benauwdheid was mijn benauwdheid. Zijn lijden om het lijden van zijn zoon. In het zien dat kleed uit één stuk geweven van zijn zoon wat verdobbeld werd. Het zien van zijn zoon hangend aan het kruis. Wie zou het kunnen peilen? Maar nu. Nu klinkt de naam van Vader uit de mond van de zoon. Nu is er kalmte. Nu is er vrede. Nu is er vertrouwen. De zoon, genomen door mensenhanden, die hem overgeleverd hadden, die hem gekweld hebben, die hem kwaad gedaan hebben. Deze zoon van de Vader, die zich toevertrouwt in Vaders handen en daar veilig is. Die door vaders handen gedragen worden in vaders schoot. En lijn naar ons toe, gemeente. Kennen wij die handen van de Vader? Kennen wij die handen van God, de Vader, in ons leven? Zijn ons die bekend? Zijn we het geworden? Ooit? Langer geleden? Of misschien korter geleden. De verloren zoon. De verloren dochter. En hebben we het gevoeld? Hebben we het ervaren? Geloven we het? Die handen van God de Vader. Die dragen. Van onder eeuwige armen. In alle omstandigheden van het leven. Hoe het ook gaan zal. Wat het leven ook brengt. En het verdriet wat je dragen moet. de handen van vader. Heengaan van geliefden. In gedachten in een sterfkamer. Oh, dan wil je de handen van je geliefde vasthouden. Nog even de hand van je man vasthouden. Nog even de hand van je kind vasthouden. Nog even dat contact maken met die kleinzoon waarvan je weet, het duurt niet lang meer. Maar dan loslaten. En wat is dan een troost? Wat is het dan een zegen? Dwars door het verdriet heen, dat je het zeggen mag. Ik moet mijn geliefde, mijn lieve man, mijn lieve vrouw, mijn zoon, mijn dochter, mijn kleinkind. Oh, mijn hart breekt. Ik moet hem laten gaan. Ik moet hem loslaten. Maar ik weet het, hij is veilig. Zij is geborgen in de handen van de Vader. Want de Vader heeft zijn liefdevolle, zijn zorgende, zijn zegenende handen gevouwen om hem. Om haar. En draagt hem voor eeuwig. En dat brengt ons bij die vraag. Is onze ziel veilig? Weten we van die toekomst? Of maken we ons vooral druk om onze begrafenis? Hoe het moet met de erfenis? O, bekommer u om uw ziel, om uw geest. Dat die veilig zijn in de handen van de Vader. Hij die het vanavond ook laat horen. Zijn handen zijn open, zijn armen zijn uitgestrekt. En hij roept het toe, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Leg dan je leven in zijn handen. Geef je dan aan hem over, om het te mogen vinden bij hem alleen. Vrede. Rust. Om zo naar de Heere toe te gaan. Zo door het geloof gebruik te maken van deze toegang die geopend is door zijn Zoon Jezus Christus. En dat toegang tot God, het toegang tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, dat is dan toch met dit gebed. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik vertrouw me helemaal aan u toe. Een daad van het geloof. Een daad van het allereerste geloof. Om je toe te vertrouwen aan de levende God. Het bij hem te zoeken. En o, hoe heerlijk, hoe zalig. Het te vinden bij hem. Rust voor je ziel. Vergeving van je zonden. Te mogen weten. Te mogen geloven. Dat het eeuwig zal meevallen. Die vaderlijke handen. Ja, dan zal het ook je laatste daad zijn. Je laatste geloofsdaad. Als het sterven komt. Als alles je inderdaad ontvalt. Om net als David in Psalm 31. Net als Stefanus in Handelingen 4. Je te wenden tot de levende God. En je geest te bevelen in zijn handen. Een laatste daad van het geloof. En dan hoef je niet meer te geloven. Want dan in te gaan in de heerlijkheid van de Vader. Dan gaat geloof, dat gaat over in zien. Het aanschouwen van die heerlijkheid. Het ingaan in die vrede. Het genieten van die rust. In uw handen beveel ik mijn geest. In die woorden klinkt iets door van in bewaring geven. Heel letterlijk is het in uw handen leg ik. Ik vertrouw het toe. Ik geef het in bewaring. Als een pand. Als een kostbaar juweel legt hier de zaligmaker zijn geest, zijn hele leven in de handen van de zaligmaker. In de zekerheid. Dat hij het terug zal ontvangen. Dat hij het zal terug ontvangen van zijn vader op de paasmorgen. Dat hij wakker zal worden, op zal staan in heerlijkheid. Zo ook. Een troost. Je leven toevertrouwen aan God. In de handen van de Vader van onze Heer Jezus Christus neerleggen. In de wetenschap. Dat het bij de Heere bewaard wordt, wel bewaard wordt. Dat het daar veilig is. Dat hij daar zelf garant voor staat. Een troostwoord. Maar is het ook uw, jouw en mijn laatste troost? Want het is van tweeën één. Of we kennen die toegang tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, of we kennen hem niet. We zijn verzoend door het bloed van Christus, of we zijn niet verzoend. O, als we deze toegang niet kennen. Als we niet verzoend zijn. Hoe vreselijk zal het zijn om dan te vallen in de handen van de levende God. Om dan ten volle de toorn van God te moeten dragen tot in alle eeuwigheid. Geen vrede, geen rust, maar een verschrikkelijk einde. Mijn laatste troost, veilig, verzoend. Verzoend door Christus, veilig bij God de Vader. Nee, dan kan ook niemand ons meer treffen. Dan worden we wel bewaard. Dan zijn we veilig. Ja, gemeente, maar dan moeten we wel die weg kennen. Die weg naar het Vaderhart toe. Dat is te vinden. Alleen bij Christus. Alleen aan de voet van het kruis. Om dan alleen te zoeken en te mogen vinden vergeving van onze hemelhoge schuld. Om daar de toegang te krijgen. Tot het koninkrijk der hemel. Dat vraagt inderdaad het zoeken bij hem. Maar ook het leven achter hem aan. Als een kind van de Vader. De woorden naspreken. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Om dan ook de wil van de Vader te doen. Nee, zoals dat van de Zoon Jezus Christus gevraagd werd. Op die volmaakte, op die unieke manier niet. Maar wel te doen naar de wil die God van ons vraagt. En wat is het geheim? Hoe is het mogelijk om verzoend te zijn in het lijden en sterven van deze borg Jezus Christus? Hoe is het mogelijk om veilig te zijn, juist ook in de dood? De Puritein John Flavel schrijft daarover in een preek die hij geschreven heeft over dit kruiswoord. Hele diepe indringende gedachten. Het bidden van Jezus Christus, dat laatste kruiswoord, het zevende kruiswoord, daar bidt hij het als borg en als middelaar. Hij laat het horen met die grote stem, zodat de zijnen het horen zullen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij bidt het als middelaar. Hij bidt het als hoofd van zijn kerk. En hij legt met zijn leven, legt hij het leven van al de zijnen, van heel zijn kerk, legt hij daarmee in de handen van God de Vader. Daarom is het. En daarom kan het. Je toevertrouwen aan Jezus Christus. En weten, ik ben veilig. In de handen van zijn Vader. Daarin ben ik wel bewaard. In leven en in sterven. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want hij zegt het. Die het gebeden heeft. Dat hij altijd met zijn kerk zal zijn. Zo legt hij, de hoofd van zijn kerk, al de zijnen met dit laatste woord in de handen van zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Een veilige dood. Ten slotte, een gezegend leven. Want hij spreekt dit woord. En met het uitspreken van deze woorden verricht hij een daad. Hij roept het uit, hoorbaar, voor iedereen. Iedereen moet het horen, iedereen moet het zien. Want hij gaat sterven. Nee, anders dan andere sterfbedden. Daar is het wachten op het moment dat de dood komt. Wachten voor een gelovige, totdat de Heer je thuis haalt. Maar dit sterven van Jezus Christus, het is een daad. Nu is het moment aangebroken. Nu is het moment dat het lijden voltooid is. Nu is het moment dat het sterven gaat worden. En zijn sterven is een daad. Hij geeft de geest. Hij sterft. Hij geeft zichzelf over tot in de dood toe. Het andere evangelie weten we, dat voordat hij sterft, we lezen dat in het Johannes-evangelie, dat hij zijn hoofd buigt. Letterlijk staat er, hij legt zijn hoofd neer. Een diepe gedachte. Zeker ook als we weten uit Matthäus 8, dat de middelaar het uitgeroepen heeft, dat hij voor zijn hoofd geen enkele plek heeft om neer te leggen. Maar nu het werk voltooid is, nu alles aangebracht is, het werk van de herschepping voltooid is, de verzoening is aangebracht, nu mag hij rusten. En nu is er een plaats waar hij zijn hoofd neer mag leggen. Er is één plaats, één plek waar hij zijn hoofd kan en mag neerleggen. Dat is aan het kruishout van Golgotha. Nu de rust is aangebracht. Hij geeft de geest. Hij gaat sterven. En in dat sterven wordt duidelijk wat het loon, wat het de gevolgen zijn van de zonde, de dood. Maar zijn sterven is een verzoenend sterven. Zijn sterven is een doorgang, is een opening, is daarmee een rustpunt voor allen die vertrouwen en geloven op dat offer. Een rustpunt voor ons hart. Dit sterven. Dit gaan van Jezus Christus door de doodsjordaan heen. Dat is de garantie van leven, van eeuwig leven, van een gezegend leven door deze middelaar. Zijn gaan door de doodsjordaan is een voorgaan voor al diegenen die in hem, in dit offer begrepen zijn. Zijn woord, zijn daad schept leven te midden van de dood. Een beeld om het uit te leggen, vooral voor jullie jongens en meisjes. Het sterven wordt vergeleken nogal eens met het gaan door de doodsjordaan. Het volk Israël moest ook ooit eens door de Jordaan heen. Ze kwamen na een lange reis uit de woestijn. 40 jaar hadden ze rondgezworven. En ze zouden het land binnentrekken. Maar ze stonden voor de Jordaan. De Jordaan die op dat moment heel breed was. Zo breed dat daar niet normaal doorheen te trekken was. Eén grote, brede, woeste stroom. Daar doorheen gaan. Misschien voor de beste zwemmers zou het net gaan. Maar al die kinderen dan. En al dat vee, hoe moet dat gaan? Dat zou niet lukken. En dan gaan de priesters voorop. En ze dragen de ark in het midden. En ze stappen het water van de Jordaan in. En er komt een pad in die Jordaan. Een pad waardoor het hele volk kan ingaan en binnengaan in het beloofde land. Jezus Christus. Als de ark. Gedragen in de doodsjordaan. En daardoor is het mogelijk voor iedereen die vertrouwt op Jezus Christus. Voor iedereen die gelooft dat Hij je zaligmaker is. Dat je mag ingaan en binnengaan in die eeuwige heerlijkheid. Dat je mag leven. Eeuwig leven. Dat je zo, als jouw sterven komt. Als uw sterven, als ons sterven komt. Dat ons oog mag breken in het zien op het kruishout van Golgotha. Het sterven, het is het ingaan in het leven, het eeuwige leven. Daar bij Golgotha, daar gebeurde het. En daar gebeurde ook wat. We hebben het gelezen in de geschiedenis. Daar scheurde, daar brak van alles open. Het voorhangsel in de tempel. Het scheurde van boven tot beneden helemaal open. Toegang zichtbaar tot de ark. Tot de plaats van de verzoening. De steenrotsen, de hardste rotsen, ze verbreken, ze scheuren. Maar er scheurt nog meer. Ook het hart van die hoofdman. Die erbij stond, die hoofdman over 100, die zag wat er gebeurd was. En hij verheerlijkte God en hij zei, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Zijn hart scheurde. Maar niet alleen zijn hart, ook het hart van de scharen, van al die mensen die samengekomen waren om dit allemaal te zien. Ze keerden terug en ze sloegen zich op hun borst. Hun hart was gescheurd. Ze hadden rouw, ze hadden berouw over al datgene wat gebeurd was, wat ze gedaan hadden. Daar op Golgotha, daar gebeurt wat. En daar zijn wij vanavond bij. En het horen naar dit woord. Zijn we getuigen van datgene wat er op Golgotha gezien is. We horen het en we zien het. En wat zie je dan? En wat hoor je dan? Dat het voor mij is gedaan. Ook dat het door mij is gedaan. Niet alleen die soldaten die de hamer gebruikten met die grote spijkers. Maar ook u, jij en ik, wij waren daarbij. Een oudvader zegt het zo. Het zijn onze zonden die Christus vermoord hebben. Het kruis op zijn rug. Mijn zonde. De doornenkroon op zijn hoofd geslagen tot bloedens toe. Mijn zonde. Die spijkers in zijn beide handen er dwars doorheen. Mijn zonde. Die speer in zijn zij. Mijn zonde. Die spijkers dwars door zijn beide voeten. Mijn zonde. Was jij daar ook bij? In het horen van deze woorden, het zien van deze wonden, breekt er dan niet iets? Door mij, maar ook voor mij. Mijn verlosser, voor mij, tot zegen, tot eeuwige zegen. Het was het negende uur, het stervensuur van Jezus Christus. Het uur waarop hij het uitriep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wanneer mijn, wanneer jouw, wanneer uw negende uur komt, ons stervensuur. Ach, we weten het niet, maar hebben we het al geleerd? Zeggen we het hem na en zeggen we amen. Amen op dit gebed, op dit laatste gebed. Amen, het is waar en zeker, het is vast en zeker, ook in mijn leven. Dit gebed, voorgezegd door Jezus Christus. Het is vast en zeker. Het is zo waar geworden, omdat ik door genade, door het werk van de Heilige Geest geleerd heb om het na te zeggen, na te bidden in mijn leven. Het is waar. Vast en zeker. Dan ook op dat negende uur van mijn sterven. Als je het uitzegt op je sterfbed. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Amen.